Ik heb eerst een kleine afkondiging wat het huisbezoek betreft. Dat is op dinsdagavond als volgt geregeld. Bij M.J. Kiefiet en B. van der Doel in de Zwaluwstraat op dinsdagavond. En op donderdagavond bij T. van Driel en J. de Geus in de Zwaluwstraat. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, het eerste vers. Wij doen nu eerst in gemeenschap met de Kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. In zijn hart spreken nu ieder al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing nu is uit het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Lucas 7, vers 1 tot en met vers 10. Aldus luidt daar Gods heilig woord. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hofman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu, tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: hij is waardig dat gij hem dit doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hem. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hofman over 100 tot hem enige vrienden, en zei tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze: ga en hij gaat, en tot de andere: kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden: ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezond waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Dat was de schriftlezing en dat is ook de tekst voor de preek van vanavond. Maar voordat wij geroepen worden het woord van God te bedienen, mogen wij het sacrament van de heilige doop bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente, waartoe wij nu eerst gaan luisteren naar de prediking der kerk in het formulier van de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er weer de opstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en overzulks mede tot ons en tot onze kinderen zeggend: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God dopen en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan nu deze heilige ordening God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam nu aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem begraven worden door de doop in de dood, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwille getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Misschien mag ik nu de ouders verzoeken om te gaan staan. Geliefden in de Heere Jezus Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om aan ons en aan ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan alle handen ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind waarvan gij de vader en de moeder zijt, in, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster, wat is hier op uw antwoord? Daar staat gij met uw kind voor God en voor Gods aangezicht en voor het aangezicht van de gemeente. Dat wil zeggen, iedereen heeft deze belofte gehoord. Ja, hebt u gezegd. Ja gezegd op deze vragen. En ieder mag u daaraan houden. God zal u daaraan houden. Dat is het gewicht van dit moment. Wij zouden dat niet kunnen dragen als er op ditzelfde moment niet iets anders was wat daaraan vooraf gaat. En waarin uw ja mag zijn opgenomen, God geef het. Namelijk in het ja van de belofte van God. Wij kunnen slechts op grond van die belofte van de Heere ons ja-woord ook in zulk een gewichtig moment aan de Heere geven. En mogen de Heere u ook bij het opvoeden van uw kinderen, die nu het teken en zegel van de doop mogen ontvangen, wijsheid geven, kracht, inzicht, trouw, liefde ook tot zijn dienst, om ook voor uzelf daaruit levend dit voor uw kinderen te begeren en zo een middel te zijn, opdat dit uw kind gezegend mag worden met deze zegen van het verbond. God zegene u en God sterke u daarbij. Gemeente, wij doen aan de kinderdoop, zo zeggen we dat. Dat zeg ik verkeerd. Wij hanteren de kinderdoop. Wij zijn ervoor. Wij kunnen dat nooit doen als de hele gemeente ook niet deze kinderen in het gebed voor Gods aangezicht draagt. In het gebed aan de Heere opdraagt. Dat willen wij straks na de bediening van de doop doen. Maar daarmee mag het niet afgesloten zijn. Wij zullen, als wij die kinderdoop willen handhaven, een biddende gemeente moeten zijn rondom al de kinderen die ooit hier in de gemeente gedoopt zijn. Vergeet ze niet in uw gebeden. En laat deze doopsbediening voor u als gemeente een herinnering mogen zijn aan een noodzakelijk blijvende voorbede, juist in onze tijd, voor de kinderen die het teken en zegen mogen dragen van Gods verbond. En mogen zo ook onder ons de waarheid van dat verbond voortgaan. Wij willen nu voor de doopsbediening met elkaar daarvan zingen op Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar den Heer en zijn sterkte. Dat willen we direct zingen. En straks na de doopsbediening uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Laten we thans deze doopbediening met dankzegging eindigen en de Heer ook bidden om een onmisbare zegen over de bediening van zijn heilig woord. Almachtig en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Hoe betaamt het ons, Heere God, om u deze lof toe te brengen, nu op dit moment met deze beweldaderde ouders. Laat ook in hun leven de kracht van uw Heilige Geest zo mogen werken en zo mogen doorwerken, dat zij met hartelijke vreugde hun kinderen altijd weer in deze wegen van het verbond mogen onderwijzen en daarin mogen voorgaan, ook zelf op deze wegen mogen wandelen. Hoe past het ons ook als gemeente, o Heere God, uw grote naam te danken dat wij het samen weer mochten zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En laten we mogen bedenken dat dat voor ons als gemeente ook een geweldige opdracht inhoudt. Namelijk dat we altijd zullen denken in het gebed en in liefde en in trouw en in hartelijke vermaning en in helpvaardigheid onze kinderen te brengen en te houden in uw wegen. Opdat de kinderen nooit in het gericht tegen ons zullen opstaan als gemeente. En zullen moeten zeggen, ze hebben het mij wel gedoopt, maar ze hebben het mij verder niet verteld. Heer onze God, laat zo ook de doop mogen doorgaan in het hele gemeenteleven. En laat zo ook uw genade mogen werken door de kracht van uw Heilige Geest. Want wij kunnen de dingen wel doen en wij kunnen de dingen wel zeggen, maar we kunnen elkaar de dingen niet geven. Dat doet gij in uw ondoorgrondelijke genade. En dat blijft gij ook doen. Dat geeft gij niet uit handen. Dat is uw eigen werk. Maar daarom mogen we ook juist tot u komen. En u verder ook van u bidden of gij met ons wilt zijn in het overige van deze bediening van het woord. Opdat wij nu wij het gezien hebben wat de prediking van het sacrament betekent, wij ook mogen horen wat de prediking van het evangelie inhoudt voor ons allen. Geef het ons voor het eerst. Geef het ons opnieuw. Geef het ons tot de versterking van het geloof, tot opbouw in de schriften. Geef het ons, Heere God, opdat we steeds dichter bij u mogen komen. Geef het ons, opdat wanneer wij afgedwaald zijn, wij u mogen zoeken en terug mogen vinden. Geef het ons, Heere, wanneer we u helemaal nog niet kennen, dat we wederom geboren mogen worden en u mogen zoeken terwijl gij te vinden zijt en u mogen aanroepen terwijl gij nabij zijt. En wil ons dan op deze dag uw heil zo rijk en heerlijk schenken als gij het alleen maar kunt doen. We mogen hier samen zijn in uw huis. En we mogen er ook aan denken hoe 28 jaar geleden hier de gemeente ook op deze dag samengeroepen werd en hoe de tijden gans anders waren. De watersnood was er. Wat is er veel veranderd? Wat zijn er een vloeden van gebeurtenissen over ons volk gegaan sindsdien? Wat zijn er sindsdien ook in andere opzichten een dijken doorgebroken die niet meer geheeld worden? En we bidden van u, Heere God, laat ons in deze geweldige stroomversnelling van de tijd toch nooit vergeten wat gij in het verleden gedaan hebt, hoe gij in tijden van nood nabij zijt geweest en hoe gij geholpen hebt. En laat dat de toevlucht mogen zijn voor ieder die u vreest. Leer ons u te zoeken, leer ons uw weldaden niet te vergeten. Leer ons ook voor de toekomst alleen op u ons vertrouwen te stellen. En wees ons zo met elkander goed en nabij in het spreken en in het luisteren. Heere, wij hebben niets verdiend, maar we hebben alles nodig en voor alles de vergeving van onze zonden en de vernieuwing van ons leven. Geef ons dat door het bloed en door de geest van de Heere Jezus Christus. alleen uit genade. Amen. U ontvangt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij willen samen zingen uit Psalm 56, vers 5 en vers 6. Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. Psalm 56, vers 5 en 6. Straks na de preek met elkaar zingen op Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147 en daarvan het zesde vers. Daar is ook in de geschiedenis die wij vanmiddag met elkaar lezen iets wat wij niet kunnen begrijpen en waar we ook niet al te lang bij moeten stilstaan omdat we er toch niet achter komen. Dat is namelijk de verwondering waarvan sprake is in vers 9 van onze tekst. In Lucas 7 vers 9 staat: en Jezus dit horende verwonderde zich over hem en zich omkerende tot de schare die hem volgde, zeide hij: ik zeg u lieden, ik heb zelfs zo groot geloof in Israël niet gevonden. We lezen slechts twee keer in de Bijbel dat de Heer Jezus zich verwondert. De eerste keer is dat in Marcus 6 vers 6. En daar staat het in verband met het ongeloof van de mens. De Heer Jezus is in Nazareth geweest, heeft daar veel tekenen gedaan en daar wordt hij veracht. Hij kon daar geen kracht doen, staat er tenslotte in vers 5 van Marcus 6. Hij kon daar geen kracht doen, dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hem. En staat er dan, hij verwonderde zich over hun ongeloof. Dat is de ene keer dat we lezen over de verwondering van de Heer Jezus Christus. Dat is over het ongeloof van de mensen in Nazareth. En nu in onze tekst lezen we, dat is de tweede keer, de laatste keer dat we daarover lezen in de Heilige Schrift, dat hij zich verwondert over het geloof van deze hoofdman in Capernaum. Jezus dit horende, namelijk wat die hoofdman gezegd heeft in vers 8, ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze ga en hij gaat en tot de andere kom en hij komt en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. En dan zegt Jezus dit horende in verwondering daarover. Hoe is het mogelijk, zegt hij, dat heb ik in Israël niet aangetroffen. Dat heb ik bij de mensen van het verbond niet gevonden. De Heer Jezus verwondert zich aan de ene kant over het ongeloof van de mensen. En hier verwondert hij zich over het geloof van deze man uit Capernaum. Ik zeg, daar is, als je over deze verwondering van de Heer Jezus Christus goed gaat nadenken, zoveel wonderlijks, zoveel onbegrijpelijks in, dat je dat onmogelijk allemaal kunt volgen en dat je kunt verstaan. Want als men bedenkt, eenvoudig bedenkt, dat het geloof een gave is van God, dat het geloof, om zomaar te zeggen, een gave is die Christus zelf door zijn woord, door zijn geest aan de mensen verleent, hoe kan hij zich dan verwonderen? Dan moet hij toch wel weten waar de mensen geloven en waar ze niet geloven. Als het geloof werkelijk de gave is die hij schenkt, dan kan het toch eigenlijk niet anders of Christus moet zeggen, nou, die man gelooft en die vrouw gelooft en die man gelooft en die gelooft en die gelooft. En verder, nou ja, vooruit, de rest heb ik het ook niet gegeven. Als je daar goed over gaat nadenken, dan kom je voor zulke grote en moeilijke vragen te staan, dat je hier ook alweer moet zeggen, hoe is het mogelijk dat je daarover kunt denken. En toch moeten wij lezen wat er staat en ook bedenken wat er staat. En dan moeten wij dat vanavond ook maar eens voor onszelf bedenken. Want je kunt natuurlijk over de mensen van Nazareth blijven nadenken. En je kunt natuurlijk ook over deze hoofdman over 100 blijven nadenken. Maar dan gaan we aan onszelf voorbij. Laten we aan het begin en ik hoop ook aan het einde van de preek die vraag instellen. Als de Heer Jezus ons ziet, ons hier, vanavond in de kerk, u en mij. Wat zou hij doen? Zou hij zich verwonderen over ons ongeloof? En zou die zeggen, nou, die mensen heb ik nou al zoveel aangedaan, heb ik al zoveel aan ten koste gelegd, heb ik al zoveel arbeid aan verricht. Hoe is het toch mogelijk? Of zou hij denken, die mensen, moet je kijken, daar komt iets van geloof. Daar komt iets van vertrouwen. Ik wou maar zeggen, ik wil vanavond over deze geschiedenis met u nadenken en mogen God de Heere het zegenen en zo in onze harten leggen, dat ieder van ons aan het einde van de preek mag zeggen, Heere, ik verwonder mij nog het meeste dat u met ons bezig bent en met ons bezig blijft. Zo willen we de geschiedenis lezen van de hoofdman over 100 in Capernaum. Een hele bekende, ook een hele mooie, eenvoudige geschiedenis, zeggen we. Maar toch aan de andere kant ook een hele moeilijke geschiedenis, omdat het over zulke wezenlijke dingen gaat. We zien eerst hoe de Joden over hem denken. Dan zien we hoe hij over zichzelf denkt. En tenslotte hoe de Heere Jezus Christus over hem denkt. Dat is een hele eenvoudige volgorde die in de tekst zelf ligt opgesloten. Allereerst dus een paar dingen over het oordeel van de Joden over deze hoofdman over 100. Hij heeft, zo staat er in vers 2, een dienstknecht die hem zeer waard was, op wie hij blijkbaar heel erg gesteld is. En die dienstknecht is krank, die is ziek geworden, die ligt op sterven. Als men de geschiedenis naleest bij Matthäus, dan zien we dat die man waarschijnlijk een of andere verschrikkelijke ziekte heeft, waardoor hij verscheurd wordt van pijn, zodat de mensen eenvoudig in zijn omgeving het niet kunnen volhouden. En de man houdt van deze dienstknecht. Dat is een wonderlijke zaak, een Romeinse hoofdman die van een slaaf houdt, die daar zo aan gebonden is, zo een persoonlijke band met deze slaaf heeft, dat het zijn eigen pijn wordt, dat hij dat ook zelf voelt en dat hij denkt bij zichzelf, daar moet wat aan gebeuren. Hij stuurt, hij vraagt nu, hij zendt nu, staat er in vers 3. De ouderlingen, dat is zo'n beetje de gemeente, de vertegenwoordiging van de gemeente, je zou haast zeggen de kerkenraad van de Joodse gemeente in Capernaum, naar de Heere Jezus Christus toe. En deze legaten, deze afgezondenen van deze hoofdman over 100, komen dan bij de Heere Jezus Christus. En die springen erin, staat er letterlijk, die gaan de Heere Jezus Christus bidden. Die gaan pleiten bij de Heere Jezus Christus. Die roepen hem met klem erbij. Die gaan met tal van argumenten tegen de Heere Jezus zeggen dat het absoluut noodzakelijk is dat de Heere Jezus mee wil komen om die dienstknecht gezond te maken. En dan is het belangrijkste argument, in vers 4 leest u dat, als ze hem zeer ernstiglijk gebeden hebben, ze zijn als advocaten opgetreden voor deze hoofdman over 100, dan is het belangrijkste argument, en dat is tegelijkertijd een oordeel over deze man, hij is waardig dat gij hem dit doet, want hij heeft ons volk lief, heeft zelf ook de synagoge gebouwd. En dat is een merkwaardig oordeel dat over deze hoofdman van Capernaum wordt uitgesproken naar alle kanten. In de eerste plaats is dat wel merkwaardig omdat dat uit de mond komt van de leiders, de voorgangers, de oudsten van de Joodse synagoge. Die op dit moment over deze heiden, in het beste geval is die een proseliet geweest. In het beste geval is die iemand geweest die enige toenadering zocht tot het Jodendom. Maar die over deze heiden een oordeel uitspreken en zeggen, als iemand het verdiend heeft, dan heeft die man het verdiend. Dan moet u hem dat doen. Want, zeggen ze, hij heeft ons volk lief, hij heeft voor ons de synagoge gebouwd. Let wel, dat is niet de synagoge die de reizigers vandaag in Capernaum vinden wanneer ze een reis naar Israël maken, want dat is die synagoge niet. Dat is een hele andere synagoge. Dit is de synagoge die deze man gebouwd heeft en waarvan waarschijnlijk de fundamenten niet eens meer te vinden zijn. Maar het is in ieder geval een teken voor de Joden op dit moment dat deze man, als iemand iets verdiend heeft, het verdiend heeft. Hij heeft het verdiend. En dan zeg ik, dat is wonderlijk, zeer wonderlijk, als je bedenkt dat dit Joden zijn die spreken over een heiden, die de wetten niet onderhouden heeft, die ook niet die toegang heeft tot het heiligdom die zij menen te hebben. Wonderlijk is dat. En aan de andere kant toch ook weer niet, want het zijn Joden. En Joden rekenen, dat weet u in het Nieuwe Testament, Joden rekenen op deze manier van Als je zoveel goede daden hebt gedaan, dan mag je daar ook wel zoveel tegenover stellen. Die rekenen op de manier van debet en credit. Die rekenen op de manier van, er moet wat tegenover staan tegenover de verkeerde dingen. Als er genoeg tegenover staat, dan heb je de wet volbracht en dan kun je zelfs daar een beroep op doen. Joden rekenen altijd. Zijn altijd bezig om de zaken haarfijn uit te rekenen en te kijken hoe ver het staat met iemands gerechtigheid tegenover de Heere God. Wel nu, daar zijn ze op een bepaalde manier ook met betrekking tot deze hoofdman over 100 mee bezig om te zeggen, nou, als iemand het verdiend heeft, dan heeft hij het verdiend. En er zitten er twee kanten aan. Twee kanten zitten er aan. Want u begrijpt wel, gemeente, dat het niet zo fraai is als iemand die wil doorgaan voor een goed mens. Ja, als je daarvan moet zeggen, nou, doe wel naar zijn woorden, maar doe niets aan naar zijn werken. Ja, dat is niet zo fraai. Ik bedoel, het is niet zo fraai, niet zo goed. Het is absoluut verkeerd. Als je van iemand die het goede zou moeten zoeken, zou moeten zeggen, nou ja, moet je eens kijken, er klopt helemaal niks van. Je kunt het soms ontmoeten in het leven. U zult dat ook wel eens ontmoet hebben. Dat er van mensen die niet naar de kerk gaan een oordeel wordt gegeven over mensen die wel naar de kerk gaan. En dat kan heel verschillend zijn. Ik heb wel eens mensen die niet naar de kerk gaan over kerkgangers horen spreken, zo op deze manier van, hou ze in de gaten. Zondags gaan ze naar de kerk, maar hou ze alsjeblieft in de gaten, want ze zijn absoluut niet te vertrouwen. En dan zeg ik, dat is helemaal fout. Dat is zo fout als maar kan. Ik heb ook wel eens gehoord... En dan dacht ik bij mezelf, je begrijpt het niet goed, maar ik mocht het toch wel graag horen. Zoiets als, die man die gaat zondags naar de kerk, maar die doet er ook naar. Of die vrouw? Nou ja, ik heb er niet veel verstand van, zeggen die mensen dan die niet naar de kerk gaan. Ik heb er niet veel verstand van. Maar als er iemand goed is, dan is die het. En dan zeg ik, ja, dan is er iets van uitgegaan. En misschien moet ik hier dan denken aan dat woord van de grote reformator uit Genève. Ik bedoel Johannes Calvijn, die bij deze tekst heeft geschreven, en dat is een merkwaardig woord. Hij schrijft, God heeft het leven van deze hoofdman genezen voordat Christus zijn dienstknecht genas. En als dat waar is, ik geloof dat er wat in zit. Ik ga er nou niet verder op in. Maar als dat waar is, dan betekent het dat er in het leven van deze hoofdman iets is wat uitgaat naar de dienst van de enige ware God. Dat er op een bepaalde manier, laat ik maar zeggen, een beslag van de vreze des Heren in zijn hart ligt. Dat er op een bepaalde manier ook een beslag ligt van de waarheid in zijn leven. En dat hij misschien, wanneer hij deze dingen beleeft, voor zichzelf zegt, ik sta daar buiten, ik ga daar niet heen, ik mag daar niet komen, ik sta buiten dat heiligdom en buiten dat heilige volk. Maar hij kon het niet laten om de Heer op deze manier te dienen. En zegt Calvijn, dan heeft God of Christus het leven van die hoofdman genezen voordat hij het leven van de dienstknecht genas. En dan zeg ik, dan is er toch in dat leven iets, zou ik haast zeggen, van een vrucht van de genade. Want waar de genade is, daar moet ook de vrucht wezen. Daar moet het ook op de een of andere manier naar buiten komen. Daar moet het merkbaar zijn. Daar moet je het aan de mensen kunnen zien. Je moet het kunnen horen. Je moet het kunnen merken. Niet waar, dat moet er wezen. Dat moet er wezen. En dan zeg ik, ja, dat hebben deze Joden toch huns ondanks moeten opmerken. En als ik dat gezegd heb, dan keer ik er nu de hele zaak weer om. En dan zeg ik, en toch, wie zou kunnen of durven zeggen, ik heb het verdiend. ik ben het waard.
Of wie zou kunnen of durven zeggen, met het hart voor God in oprechtheid.
Die man, hij heeft het verdiend. Hij is het waard. En toch, gemeente, dat gebeurt ook onder ons dikwijls. Je kent die mensen niet waar, heel eenvoudige, oppervlakkige mensen. Ik acht het niet onmogelijk dat ze ook hier zijn. En waarom zouden ze hier ook niet in de kerk kunnen zitten? Die zeggen, ik ga naar de kerk. Nou ja, dat is het minste wat je doen kunt. Ik ga naar de kerk en ik doe tenminste mijn best in dat stuk van zaken. Meer kan ik ook niet. Wel nu, meer goed moet God ook niet van mij vragen. Meer kan ik ook niet opleveren. Ik doe wat ik kan. Ik ben het misschien niet waard, maar ik kom toch wel een eind in de richting. Dat klinkt op dezelfde manier als die man die niet naar de kerk gaat. En die tegen u zal zeggen, ik ga niet naar de kerk, maar ik ben goed en eerlijk voor mijn vrouw. Ik zorg voor mijn kinderen, ik werk hard voor mijn gezin. Ik heb die mensen wel eens horen spreken en keek ik ze recht op en neer aan. Dan dacht ik bij mezelf, hoe bedoel je dat nou? Zou je dat nou echt ook menen? En ik geloof dat de mensen het menen ook. Want zo'n waas van leugen, zo'n waas van onbekendheid met de dingen, onkunde, geestelijke onkunde, kan er over het hart van een mens liggen. Dat hij het meent en dat hij zegt, wat moet ik nog meer doen? Ik heb het wel verdiend. Ik geef ieder het zijne. Er is niemand die een cent van mij krijgt. Ik werk, ik doe mijn best. Ik heb het wel verdiend. Nog, die zijn hier misschien niet zoveel. Maar misschien nog wel van die mensen die zeggen, ik ga tenminste naar de kerk. Ik doe mijn best. Ik heb het wel verdiend. Ik ben het wel waard. Ik heb het wel verdiend. Ik ben het wel waard. Och. Waarom zou dat ook niet? En daar moet je echt de ogen voor open gaan om dat te leren zien. Waarom zou dat ook niet op een diep geestelijke wijze in het leven van Gods kinderen nog aan de orde kunnen zijn? Ik bedoel die kinderen van God die diep in hun hart zeggen, ja, maar je moet toch wat hebben. Je kunt toch zomaar niet. Ja, genade, vrije genade. Absolute, soevereine, vrije genade. Daar ben ik een voorstander van. Maar het gaat zomaar niet. Je moet toch wat hebben. Je moet toch wat weten. Je moet toch wat kunnen. En dan zijn ze aan het zoeken of ze het toch niet waard zijn. Ze zoeken het soms, dat is... Je moet er wel heel goed aan ontdekt worden om dat te leren zien. Maar ze zoeken het soms, u en ik ook. We zoeken het soms in de kennis van onze onwaardigheid. Ik ken mensen, en je denkt het misschien ook wel eens bij jezelf, niet waar, op deze manier van, och ja, als ik die man hoor praten, die kan zo praten over zichzelf, dan denk je, maar die man... Die man die kent zichzelf. Ik wou dat ik het zo had. Dan! Wat dan? Dan nog niks. Dan was hij nog geen stap verder. Het is nooit zo dat wij kunnen of mogen zeggen, ik ben het waardig. Ik heb het verdiend. Nee. En dat leert deze hoofdman u zelf. En zo kom ik bij mijn tweede gedachte. Hoe ziet deze hoofdman zelf de verhouding tussen zich en de Heere Jezus Christus? Ik lees in vers 6, en Jezus ging met hem. En als hij nu niet verre van het huis was, stond de hoofdman overhonden tot hem enige vrienden en zei tot hem, door middel van die vrienden, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Dan heb je precies het omgekeerde. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, zegt hij. Heb je precies het omgekeerde als wat de Joden zeggen. De Joden zeggen, hij is waardig dat gij hem dit doet. En de Heer Jezus gaat met die mensen mee. U moet zich dat voorstellen. Er is een schare rondom de Heer Jezus Christus. Een schare die hem volgt.
En u weet wel, daar in Capernaum, daar heb je niet die grote straten zoals hier. Daar heb je die kleine steegjes, die kleine straatjes. En er is een grote menigte die om de Heer Jezus Christus heen vergaderd is. En die hem niet één ogenblik loslaat. Die denkt bij zichzelf, wat zou er gaan gebeuren? Wat zou die gaan doen? En die grote menigte trekt met de Heer Jezus Christus heen. En de Heer komt dan dichter bij het huis van deze hoofdman over 100. En dan zegt die hoofdman over 100, ik denk haast dat hij ze hoort aankomen. Want zo'n menigte is niet stil en rustig. Die loopt niet zo van, hier is iemand erg ziek, laten we op onze tenen lopen. Maar die menigte, dat is een menigte die rondom de Heer Jezus Christus is. En dan zegt die hoofdman over 100 niet, laten ze alsjeblieft wegblijven. Want dat kan mijn zieke knecht niet verdragen. Dat is te veel voor hem. Dat is niet het motief dat hem boden naar de Heer Jezus Christus doet zenden. Maar dit is het motief. Hij zendt tot hem enige vrienden. Hij zegt, Heere, neem de moeite niet. Want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Dan moet je eens goed lezen wat er staat. Hij zegt, Heer, spaar de moeite. Doe dat niet. Ik ben niet waardig. Ik geloof dat er bij Matthäus staat, ik ben niet geschikt. En ik denk dat de man dat ook bedoelt. Onwaardigheid en ongeschiktheid. Die twee liggen vlak naast elkaar. Als ik denk aan u, Heer Jezus Christus. Als ik denk aan wie gij zijt, als ik u zie, als ik u hoor spreken, als ik van uw wonderen verneem, en ik moet dan denken dat u bij mij onder één dak zoudt komen, onder mijn dak zoudt inkomen. Och, dat kan niet, zegt hij. Daar ben ik niet geschikt voor. Hij zegt niet, er is het huis niet geschikt voor. En wat denkt die man aan zijn huis? Hij zegt, daar ben ik niet geschikt voor. Daar ben ik niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En daarom, ik heb mijzelf ook niet waardig geacht om tot u te komen. Ik durf ook niet bij u te komen. Ik ben niet geschikt, niet waardig om de deur uit te gaan en persoonlijk naar u toe te komen. Dat kan ik niet, dat durf ik ook niet. En zo tekent deze man in deze woorden het geheim van zijn kennis der zaligheid. Want dat is het. Dat is het. Ik wil er vanmiddag niet diep op ingaan om destijds willen. Maar er zijn, zoals u weet niet waar, er zijn twee vormen van onwaardigheid. Onze vaderen hebben daar vroeger vele en mooie dingen over gezegd. Er is namelijk een vorm van wettische onwaardigheid en er is een evangelische onwaardigheid. Die twee hebben ze heel goed van elkaar onderscheiden. Ik zeg nog eens, ik ga daar niet al te diep op in deze middag. Maar er is een wettische onwaardigheid en die wettische onwaardigheid die staat dan in verband met een zekere verbreking. Die staat in verband, zou ik haast zeggen, met een zekere kennis van ongeschiktheid en onbekwaamheid en onwaardigheid en kleinheid en geringheid. Alles in het licht van Gods wet, in het licht van Gods grootheid. Van Gods heiligheid in het licht van Gods gebod. En daar zou je veel dingen van kunnen zeggen. Ik doe dat vanmiddag niet. Ik wil namelijk wijzen op die andere onwaardigheid, welke men noemt de evangelische onwaardigheid. En die veel eer voortkomt, niet uit de ontmoeting met de grote, heilige, verheven, strenge, rechtvaardige God. Maar die voortkomt uit de levende ontmoeting met de
in Christus zich als een barmhartige God openbarende Vader. Die zegt, hier ben ik. Wel, dat hebben onze vaderen zo prachtig uiteengezet. En ik wil daar niet verder op ingaan, maar ik zeg, als je een voorbeeld hiervan wilt hebben, dan heb je dat hier in deze tekst. Kijk maar eens. Als de Heer Jezus ver weg is, dan zegt hij, laat hem komen. Ach, zegt hij dan tegen de mannen van de synagoge, tegen de leden van de kerkraad zou je kunnen zeggen, daaruit de synagoge van Capernaum. Hij zegt, zouden jullie mij een plezier willen doen en zouden jullie mij niet willen vragen, voor mij niet willen vragen of de Heer Jezus Christus bij mij wil komen. Want mijn knecht is ziek en die moet genezen worden, want ik houd van hem. Zou je dat niet willen doen? Natuurlijk, zeggen ze, dat doen we. En dan komt de Heer Jezus. Die zegt niet, och, wat heb ik met die man te maken. Die zegt niet, laat die man toch nog gauw blijven waar die is. Maar de Heer Jezus, die komt, die gaat mee, staat vers 6. Dat is een geweldig woord eigenlijk, als je er diep over nadenkt wat er staat in vers 6. En Jezus ging met hen. Jezus kende de theologie van deze Joodse synagoge mensen ook wel. Jezus kende ook wel hun gedachtengang. Jezus heeft ook wel gehoord wat zij bedoelden toen ze zeiden, hij is waardig dat gij hem dit doet. En Jezus heeft niet gezegd, jullie begrijpen er niks van en jullie staan er helemaal buiten en jullie snappen nergens wat van. Ik lees hier iets over, laat ik het zo mogen zeggen vanmiddag, over de meegaandheid van de Heere Jezus Christus. Er staat, hij ging met hen. De Heere Jezus zegt niet, ach, ik blijf hier wel, maar de Heere Jezus ging met hen mee. En dan krijg je dit grote wonder, waar je nooit diep genoeg over kunt nadenken, dat hoe dichter de Heere Jezus bijkomt. Kijk. Hoe groter eigenlijk de afstand in het besef van deze hoofdman overhonderd wordt. Hoe dichter die bij is. Hoe meer die zegt, kan niet. Het kan niet. Het is onmogelijk. Bestaat niet. Als de Heere Jezus ver weg is, dan zegt hij, laat hem maar komen. Als de Heer Jezus dichtbij is, dan zegt hij, ik ben ongeschikt, ik ben onbekwaam, ik ben onwaardig, ik kan hem niet ontvangen, bestaat eenvoudig niet. Tegenover die naderende Heer Jezus Christus, beleeft hij zijn onwaardigheid. Gemeente, daar heb je datgene waardoor een mens verootmoedigd wordt. Waardoor een mens niet alleen maar verbroken wordt en stuk gemaakt wordt, want God wil ons niet stuk maken. Maar daar heb je datgene waardoor een mens verbrijzeld wordt. Zodat uit dat hart datgene naar boven komt wat God er zelf ingewerkt heeft. Namelijk de balsem, namelijk het offer dat hem wel behagelijk is en dat hem gevallig is. Jezus ging met hem. Kijk gemeente, dat zijn dingen die leer je niet 1, 2, 3. Daar kun je wel veel dingen over zeggen, daar kun je veel dingen over praten. Het is goed dat je het weet ook, jonge mensen. Het is ook goed dat jullie dit weten, dat deze dingen zo liggen. Maar als je het weet met je verstand, wil dat ook nog weer niet zeggen dat je het daarom allemaal zo kent. Misschien zul je over een jaar of 5, als God het geeft allemaal hoor. Misschien over een jaar of 10. Pas eens een klein beetje verstand van deze dingen krijgen. Zodat je zegt, ja hé, hey, wacht eens even, zo is dat. Zo las ik dat in het evangelie, zegt u dan. Die hoofdman over 100. Ik moet denken aan die jongen die achter op de galerij zat in mijn eerste gemeente. Ik preekte over de catechismus. Was zondag, ik geloof zondag 23, hele belangrijke zondag. Hij zei, dominee, zei hij tegen mij, die zondag die, waar u vandaag over gepreekt hebt, hij was al wat ouder geworden hoor, die heb ik altijd gekend. Ik heb altijd geweten wat erin stond. Ik heb altijd goed geleerd wat erin stond. Ik moest hem altijd uit mijn hoofd leren. Nou, dat deed men vroeger niet waar. En het is ook heel goed dat je zulke dingen uit je hoofd leert, want het weegt niks en je kunt het je hele leven meenemen. Het weegt helemaal niks en je hebt er geen last van. En je wordt er niet slechter van als je dingen uit je hoofd leert. Als je maar goed in de gaten hebt dat je het niet alleen maar met je hoofd moet leren, maar ook met je hart. En dat zei die jongen. Hij zei, waar u vanmiddag over gepreekt hebt, dat heb ik vroeger uit mijn hoofd geleerd. Maar nou leer ik het verstaan. Vroeger, zou je kunnen zeggen, kende hij de woorden van de zaken. Maar nu leerde hij de zaken van de woorden. Dat is weer wat anders. Nu leerde hij wat dat betekende, wat dat inhield. De jongens op een catechisatie in Utrecht, die zeiden wel eens een keertje tegen mij, dominee, zeiden ze dan, je moet eens een keertje wat anders doen, wat jij ons vertelt. Ja, u, zeiden ze dan. Maar wat u ons vertelt, dat weten wij allemaal wel. Dat weten we allemaal wel. Ach, wat geloof is en hoe het beeld Gods is in de mens geschapen enzovoort. En wat de zonde is, dat weten we allemaal wel. Vertel eens een keertje wat anders. En dan keek ik die kinderen aan en ik dacht bij mezelf, jongens, weten jullie dat wel? Is dat zo? Weten jullie dat wel? En hoe zou dat hier wezen? Als je zo makkelijk zegt, ik weet het allemaal, weet je het dan wel? Er zijn dingen die moet je leren, die moet je werkelijk zo toegeëigend worden, stond er in dat oude formulier van de kerk dat we vanmiddag gelezen hebben. Het moet ons toegeëigend worden. Het moet een persoonlijk bezit worden, een zeer persoonlijke kennis. En als dat gebeurt, dan kan het gebeuren dat de Heer Jezus Christus dichterbij komt. Zo dichtbij als die nog nooit geweest is. En dat je bij jezelf denkt, het is net alsof hij verder weg komt. Het is net alsof die afstand groter wordt. Dan hoor ik de mensen wel eens zeggen, ik dacht dat ik vroeger makkelijk zalig kon worden, dat het allemaal kon en zo. Ik heb het tegenwoordig, ik heb er wat moeite mee. Ik weet het allemaal niet zo. Kijk, dat is wat hier in deze tekst staat. En als ik dan, nou keer ik de zaak weer eens om. Als ik dan vandaag iemand hoor die heel oprecht, niet maar wat nagepraat hoor, want dat gebeurt ook wel eens, maar die heel oprecht zegt, ik ben het niet waard. Ik ben ongeschikt. Ik ben onbekwaam. Dan denk ik soms bij mezelf, daar moet de Heer Jezus wel vlak in de buurt zijn. Daar moet hij wel zo dichtbij zijn. Vlakbij. En waar iemand zo zijn onbekwaamheid, zijn onkunde, zijn onwaardigheid en zijn ongeschiktheid leert kennen. Ach, daar moet de Heer Jezus vlakbij zijn. En dan zeg ik, houd moed en verlaat u op hem. En zeg dan ook alsjeblieft wat deze man verder ook gezegd heeft, want hij houdt niet op. Hij zet nou niet een punt en zegt, ja, ik ben het niet waardig en daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht en daarom kan ook alles niet doorgaan. Daarom zit ik hier en daarom kan het niet. Nee, maar hij gaat verder. Hij zegt, en daar heb je nou waarin hij verder gaat. Hij zegt, zeg het maar met één woord. Spreek één woord. En mijn knecht zal genezen worden. Want, zegt hij, daar heb ik een klein beetje verstand van. Ik ben ook een mens. Dat zou je niet denken van zo'n hoge officier. Dat zou je soms niet denken als de mensen zo'n groot, zwaar uniform aan hebben. Ik ben ook een mens. Soms denk je wel eens, zit er een mens in dat uniform? Zit er een mens achter dat alles? Hier zit een mens achter. En niet alleen maar een mens die op een bepaalde manier iets voor zijn medemens voelt. Niet alleen maar een mens die in het rijk waar hij zijn bevelen kan geven, kan doen datgene wat hij hoopt dat de Heer Jezus zal doen in het rijk waar hij zijn bevelen kan geven. Christus. Hij zegt, ik kan zeggen, ga en hij gaat. Doe dat en hij doet het. Kom en hij komt. Hij zegt, Dat kan ik onder de soldaten doen, dan doen ze dat ook. Maar hij zegt hier, wat ik hier niet kan, dat kunt u wel. Ik ben een mens. Ach, gemeente, dat is ook zo'n woord. Zo'n woord waarin de mensen hun kleinheid vertolken. Ik ben maar een mens. Ja, je komt bij een ziekbed. De patiënt is ernstig ziek. En je denkt bij jezelf, ik zou hem willen kunnen genezen. Ik ben maar een mens. Ik ben maar een mens. Je komt bij iemand met wie je een diep indringend pastoraal gesprek hebt. En je praat met hem over de wezenlijkste dingen van het leven, van het leven. Ik bedoel het leven met een hoofdletter. Het nieuwe leven. Het nieuwe hart. En je denkt bij jezelf, ik wou dat ik het je geven kon. Er staat, ik ben ook maar een mens. Ik kan het je niet geven. Ik ben een mens. Gemeente, daar heb je de grenzen van onze kennis, van ons kunnen. Daar heb je onze onmacht. Wel, hij zegt in onze tekst, ik ben ook een mens. Ook maar een mens, zegt hij. En wat ik niet kan, dat kunt u. Ik sta voor een kloof en ik kan er niet overheen komen. U kunt spreken over die kloof heen. Ik ben niet geschikt om bij u te komen. En er is een afstand tussen u en tussen mij. Maar over die afstand heen kunt u komen. Met uw machtige spreken. Spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. En zo heeft deze man dan zijn onwaardigheid beleden. En tegelijkertijd zijn geloof. Zijn geloof in de Heer Jezus Christus. En dat geloof was, zoals ik hier lees, een geloof waarover de Heer Jezus zich verwonderde. En waarvan de Heer dan denkt bij zichzelf, hoe is het mogelijk? Hij keert zich om, hij keert zich van die boden af en van die vrienden keert hij zich af die gekomen zijn. Hij keert ze de rug toe en hij keert zijn gezicht naar de schare en zegt tegen die schare, hoe is het mogelijk, zegt hij. Dat is nou een heiden, zegt hij. Dat geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Augustinus maakt hier die geweldige mooie opmerking dat hij zegt, hier was een schaap van buiten de kudde, maar hij hoorde erbij. Augustinus voegt eraan toe, er zijn schapen die in de kudde zijn en die er niet bij horen, maar er zijn schapen van buiten de kudde die er wel bij horen. En dat geweldige geloof is daarom zulk een geweldig geloof, niet omdat het zo geweldig is. Maar omdat hij zulke geweldige dingen van de Heer Jezus Christus verwacht. Kijk, gemeente, dat heeft Christus in hem opgemerkt. En als ik nou nog even naar het woordje kijk waar ik mee begonnen ben, het woordje van de verwondering van de Heer Jezus Christus, dan moet ik het vanavond misschien zo verklaren. Dat de Heer Jezus Christus dacht, ik ben toch gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar dit is iemand die er wel bij hoort. Dit is iemand in wie het werk, om zomaar te zeggen, het kennelijke werk van de Vader zich openbaart. En dat mag ik niet afwijzen. Dit is iemand in wie, laat ik het eens zo zeggen, in wie het trekkende werk, de trekkingen des vaders aanwezig zijn. En daar kan ik niet van zeggen, ga maar heen, ga maar heen. De Heere zegt, hoe is het nou mogelijk? Ik ben alleen maar voor de schapen van het huis Israëls. Het is nog geen Pinksteren geweest. De deur gaat nog niet wijd open naar de volkerenwereld. Maar hier is al een stukje van het Pinksteren. Ik denk dat dat ook mee de verwondering van de Heer Jezus Christus heeft uitgemaakt. En ik denk dat het vandaag nog zo is. Ja. Als hier vanavond iemand in de kerk is die zichzelf beter dan voorheen als onwaardige heeft leren kennen. En heeft leren zeggen, ik ben niet geschikt. Misschien dacht u vroeger dat u geschikt was en u zeer bekwaam was, zeer geschikt was. Want u wilde wel niet waar. U zocht de Heere immers. U vouwde uw handen, u bad de Heer, u zocht de Heer. U deed al die dingen die nodig zijn, die erbij horen. En u hebt maar gewacht en gedacht, ja, ik ben het toch wel waard, ik ben het toch wel waard. U hebt dat nooit gezegd natuurlijk. Want wij zijn gereformeerd genoeg in ons verstand om te zeggen, dat kun je niet zeggen. Hè? Je kunt nooit zeggen, ik ben het wel waard, dat zeggen wij onder ons niet. En je kunt wel denken. Je kunt diep in je hart wel denken. Ik ben het wel waard, ik heb het wel verdiend. Dat hebt u misschien vroeger gedacht. En vandaag, niemand weet dat van u. En vandaag denkt u bij uzelf, ik denk dat ieder geschikter is dan ik ben. Dat ieder, ach, ze weten niet hoe ik in mijn hart gesteld ben, dat ieder meer waardigheid heeft dan ik. Zo denkt u vandaag. Ach, weet dan dat de Heere zo dichtbij is, dat u mocht zeggen, Heere, spreek slechts één woord. Één woord. En dan zal mijn waardigheid in u zijn grond vinden. En ik zal zeggen, gij zijt alles voor mij. Gemeente, dat vindt Christus een geloof. Een groot geloof. En waarom zo groot? Omdat het zich hecht aan het woord. Calvijn schrijft bij deze tekst, als iemand Calvijn heeft op de evangeliën, dan moet hij het vanavond maar eens nakijken, hoe mooie dingen Calvijn daarbij schrijft. Ik zal het nou niet meer vertellen. Maar Calvijn schrijft bij deze tekst, als wij het woord van God niet zoveel gezag toekennen, dat er geen vrees in ons hart overblijft wanneer we ons aan het woord toevertrouwen, dan bezwijkt al onze hoop op de zaligheid. Met andere woorden, daar mag vertrouwen wezen op dat woord dat de Heere spreekt. Spreek slechts één woord. En dat woord spreekt de Heere vanavond in de schriften, in zijn woord, door zijn geest wil die het aan ons harten heiligen en ons zo aan zich verbinden. Gemeente, dat is de tekst over de verwondering van de Heer Jezus Christus. Ik sta aan het einde en ik maak het met deze vraag nu af. Als wij de kerk uitgaan, zal er dan verwondering zijn over geloof of over ongeloof? Dat is de vraag. En zeg nou niet, ja, dat is een moeilijke vraag. Zo moeilijk is het niet hoor, zo moeilijk is het niet. Zo moeilijk is het niet. Mag ik de vraag eens omkeren? Als er in ons hart nou helemaal geen verwondering is over de genade van God die hij aan schuldige mensen bewijst, dan ben ik bang dat wij zullen moeten zeggen, er zal wel meer ongeloof, puur ongeloof in ons hart wezen. En daarom zoekt de Heere dan. Zoek de Heere. En zoek hem waar hij te vinden is, in zijn woord. En als uw hart zo naar hem uitgaat, wel, laat dan het woord des Heeren genoeg wezen. En vertrouw u daaraan toe. En leef daaruit. Probeer steeds meer daaruit te leven. Laat uw onwaardigheid u niet afhouden om toch tot de Heeren de toevlucht te nemen. En laat zijn waardigheid, zijn geschiktheid, zijn volkomen gepastheid, zijn volkomen zaligmaker zijn, u nodigen om het van hem te verwachten. Gemeente, zo mogen wij ons aan het woord der genade toevertrouwen in oprechtheid. Welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Wij willen u samen de Heere danken. O Heere onze God, aan het einde van deze dienst en ook aan het einde van deze diensten van deze zondag, waarin Gij ons zoveel gegeven hebt in uw woord en ook in het heilig sacrament, komen wij tot u om uw grote naam eerbiedig te danken. En wij zeggen uw naam dank voor uw goedheid en trouw, dat we hier bijeen mochten zijn en dat we uw woord mochten horen.
dat we het mochten brengen en dat we in het luisteren en in het spreken daarin ook een grote zegen van u mochten ontvangen, want wij bedenken dat lang niet altijd. Nog in het spreken, nog in het luisteren, wat voor zegen het is om met uw woord om te gaan. Uw woord zal immers nooit ledig tot u terugkeren, maar het zal altijd doen wat u behaagt. En zoals de regen en de sneeuw de aarde doordrenkt en vochtig maakt, zodat het gewas kan uitspruiten, zo wilt gij uw woord geven. Heere, laat het onze ziel bevochtigen, opdat het werk van uw Heilige Geest mag doorgaan. En laten we u mogen kennen, laten we u mogen lief hebben. Wat is het leven zonder liefde tot u? Wat is onze toekomst zonder deze kennis der genade? En wat voor waardigheid of verdiensten zouden wij bezitten? Wij die alleen maar kunnen zeggen, ik ben niet waardig. Ik ben niet geschikt. Dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. O Heere, doe ons dat goed beseffen. Want dan zijt gij zo dichtbij. En dan kunt ge ook en wilt ge ook en zult ge ook dat machtige woord spreken, dat ene woord. Spreek slechts één woord. En laat het een woord van vergeving zijn. Een woord van genade. Een woord van trouw en van ontferming. Spreek slechts één woord. En houd ons in dat ene woord staande. In het midden van de gevaren. Houd ons in dat ene woord in uw rijk. Door uw Heilige Geest. Of breng ons erin. Door uw genade. En zegen daartoe alles wat we met elkaar op deze zondag uit uw hand ontvingen. Ontferm u over het werk in de gemeente. Laat het mogen doorgaan. Er zijn twee kindertjes gedoopt vanmiddag. Er zijn al zoveel kindertjes hier in deze kerk gedoopt in het midden van de gemeente. Laat ook dat werk mogen doorgaan en laat het een biddende gemeente mogen zijn. Opdat wij de troost van de doop niet alleen maar binnenhalen, maar ook de verantwoordelijkheid van de doop mogen kennen. En daaruit mogen leven als uw gemeente. Wij denken aan de kinderen en de allerkleinsten onder ons. En we vragen van u, Heere, werk met uw Heilige Geest in hun harten en spreek ook voor hen dat ene woord. We denken nu ook aan de alleroudsten onder ons. Als zij soms aan de toekomst denken en dan bevreesd of benauwd zijn, laten zij dan ook mogen denken aan wat er bij hun doop gebeden werd. Want dat kan alleen als het door het geloof in uw belofte geleefd mag worden. Dat wij zonder verschrikken voor u mogen verschijnen. Heere, geef het aan jong en oud. Door uw geest, door uw genade. Terwille van de heerlijkheid van uw naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Ten slotte. Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, het zevende vers.
Thank you.
Ga thans heen in vrede met u dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.